Altijd al willen weten hoe bekende Vlamingen omgaan met hun geld? Luister dan nu naar Oog in Oog, de podcastreeks van Crelan die je inkijk geeft in de financiële wereld van interessante gasten. Of je nu net begint aan je financiële reis of een doorwinterd geldexpert bent, Oog in Oog biedt voor elk wat wils. Luister nu naar Oog in Oog op je favoriete podcastkanaal.
Het Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
En dit keer hebben we het over de dood van een schoonmaakster in Antwerpen. Het gerecht denkt dat een van haar buren de moordenaar is. Maar heeft hij het ook echt gedaan?
Dag Cédric.
Dag Mark.
Cédric, we zitten hier voor één keer niet op onze vertrouwde podcaststudio in Linkeroever. We zitten één verdieping hoger bij de collega's van Play Nostalgie. Dat is een beetje een andere kamer, andere setting.
Het kan een beetje anders klinken.
Maar daarom gaan we wel verder met dezelfde orde van de dag. Ja. Namelijk een assiseproces dat volgende week maandag start na het weekend. Ja. Jij weet er alles over.
Ja, klopt. Assiseprocessen die beginnen meestal op vrijdag bij ons. Maar voor de ene keer is het op maandag. Ik vermoed dat justitie de brug maakt.
Ja. Zoals wij ook.
Het is een proces eigenlijk over een incident dat zich in december 2020 heeft afgespeeld. In volle coronaperiode was dat toen nog. En de jury zal zich moeten buigen over de dood van een 63-jarige vrouw, een Poolse dame, die bij haar thuis dood is aangetroffen.
Ja, en ik kon het al een beetje afleiden uit de inleiding. Justitie heeft wel een verdachte opgepakt in die zaak.
Ja, klopt.
En die man staat dan vanaf maandag terecht voor het Hof van Assisen in Antwerpen.
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, er zijn nog heel veel vraagtekens over die man, zijn rol.
Wel, niet voor het Openbaar Ministerie, niet voor het gerecht, want zij hebben het dossier afgerond. Zij hebben hem doorverwezen naar het Hof van Assisen. Mm-hmm. Voor hen was het onderzoek hier, denk ik, vooral een oefening. Hoe kunnen we aantonen dat iemand verantwoordelijk is voor de dood van iemand anders als die persoon niet meewerkt? Als die niet wil bekennen. Nu, voor de 12-koppige jury zal het de vraag zijn, is het gerecht daarin geslaagd? Is het aangetoond dat deze man echt de dader is? Of hebben ze iets over het hoofd gezien?
Cédric, deze zaak speelt zich af in het centrum van Antwerpen, waarbij dus iemand het leven heeft verloren.
Ja. We moeten naar de Memlingstraat. Dat is een straat net een beetje buiten het centrum, in de buurt van het Stadspark.
Mm-hmm.
Daar is eigenlijk een klein gebouw, een klein appartementsgebouwtje, vlak naast een wassalon. En op een zaterdagavond in december 2020 belt er een vrouw naar de politie. En ze vraagt aan de politie om daar polshoogte te willen gaan nemen. Want ze maakt zich ongerust over de bewoonster van dat appartement.
Ja, en die dame die belt vanuit datzelfde appartement al?
Nee, dat is misschien wat vreemd. Die dame belt zelf van op een ander adres, een totaal ander adres in Antwerpen. Ze zit niet in de Memlingstraat, maar ze heeft een aantal oproepen gekregen. Ze is opgebeld door een aantal mensen.
Die ongerust zijn.
En die hebben verteld dat er iets aan de hand zou zijn op dat appartement in de Memlingstraat. En ze maakt zich zorgen en daarom heeft zij de politie gebeld om te gaan kijken.
En ik veronderstel dat de politie dan meteen ter plaatse gaat en kijkt binnen in dat appartement.
Ja, en het is een klein appartement. Er is een leefruimte met een badkamer en een keuken, maar geen aparte slaapkamer. En in die leefruimte, ter hoogte van het raam aan de straat, zien ze dat er een vrouw van middelbare leeftijd op de grond ligt. Ze is uitgekleed, helemaal naakt. Ze ligt op haar rug, tussen twee zetels en een salontafel. Ze ligt in een plas bloed. En een wetsdokter stelt later een tiental messteken. Ze is dood.
Weet de politie op dat moment, als ze die vrouw aantreffen, ook meteen wie die vrouw is?
Ja, want het is de bewoonster van het appartement. Het is een 63-jarige Poolse vrouw. Ze heet Halina Marciniak. Het is een alleenstaande vrouw, moeder van twee volwassen kinderen. En ze werkt in Antwerpen als poetsvrouw.
Het is duidelijk, daar is een moord gebeurd waarschijnlijk. Voor de rest is daar niks te zien voor de speuders op dat moment in het appartement. Er is niemand meer aanwezig.
Ja, wel, het appartement is leeg, maar wel in de onmiddellijke omgeving, op straat eigenlijk voor het appartement, treft de politie nog een tweede persoon aan. Een Poolse man die zich voorstelt als de buurman. Hij woont eigenlijk in het appartement ernaast, boven het wassalon. En hij geeft toe dat hij die dag bij Halina op bezoek is geweest. Maar het opmerkelijke is dat hij enkel een pet, een paar schoenen, een roze nachtkleed en een jas aan heeft.
Dat roze nachtkleed is wel zeer frappant en misschien niet zo alledaags, denk ik dan.
Nee.
Maar die man zegt wel van, ja, ik ben bij Halina thuis geweest, dus hij weet dan ook wat er gebeurd is.
Ja, nee, hij zegt dat hij niet weet hoe ze gestorven is. Hij is wel binnen geweest, zegt hij. Hij vertelt hoe dat hij die middag op bezoek is geweest bij zijn goede vriendin Halina. Ze hebben gepraat, maar tegen de avond is hij moe geworden, zegt hij. Hij heeft een dutje gedaan in de zetel. En toen dat hij wakker werd, ja, was Halina dood, heeft hij het tafereel aangetroffen, zoals dat de politie het daar heeft aangetroffen. Heeft Halina zien liggen, maar hij weet niet wat er gebeurd is.
Dus hij heeft geen idee hoe die vrouw gedood is met x aantal mes tegen.
Wel, hij zegt aan de politie, er is eigenlijk maar één mogelijkheid. Haar zoon moet dat gedaan hebben.
Dus de politie vindt eigenlijk heel snel een man, een belangrijke getuige op de plaats van de misdaad, op de crime scene, zeg maar. Een man met een zeer warrig verhaal. Iemand die ook meteen iemand anders aanwijst als grote schuldige, namelijk de zoon.
Mm-hmm.
Misschien moet je toch eens uitleggen dan wie die man is, want hij draagt dan ook dan nog een keer dat opvallende roze slaapkleed. Een beetje een speciaal figuur als ik het zo hoor.
Ja, het is ook een Poolse man. Hij is 59 jaar en hij heet Krzysztof Kwiatkowski. Is in Polen geboren, in de stad Sierpsz. Maar hij woont eigenlijk al sinds het jaar 2000 in België, in Antwerpen.
En wat deed hij hier? Hij werkt hier of zo?
Ja, hij is eigenlijk naar België gekomen voor de liefde. Hij is verliefd geworden op een Poolse vrouw die naar België kwam. Hij is daar achterna gereisd, maar is inderdaad hier ook naar hier gekomen om te werken. Hij had in Polen al een tijdje in een staatsbouwbedrijf gewerkt. Mm-hmm. Hij heeft een tijd in Athene, in Griekenland, in een marmerfabriek gewerkt. Maar is dan uiteindelijk naar België gekomen omdat hij meende dat hij hier werk kon vinden. En hij heeft vooral in de bouw gewerkt en vooral in het zwart dan eigenlijk.
Oké, maar hij woonde dus wel al meer dan 20 jaar in Antwerpen.
Ja, hij is in 2000 in Antwerpen gearriveerd, maar hij woont officieel pas sinds 2009 in Antwerpen. Dat is het jaar dat hij zich ingeschreven heeft bij de stad Antwerpen, op dat adres waar hij tot op dit moment nog altijd woont. De eerste 9 jaar heeft hij eigenlijk ongeregistreerd,
beetje clandestien,
ongedocumenteerd in België verbleven. Maar in 2009 gaat hij dus in dat appartement wonen, om de hoek van het appartement van Halina. Alleen, want de vrouw die hij hierheen achterna gereisd is, die liefde, dat is alweer voorbij.
En was het iemand die, ja, soms hoorde dat wel achteraf, dat iemand was die gekend stond bij politie of parket of bij het gerecht? Was dat iemand zo?
Vooral de politiedatabanken kennen hem, want hij zit daar veel in. Hij heeft een aantal veroordelingen achter zijn naam staan, hoofdzakelijk wegens openbare dronkenschap achter het stuur. En wegens het rondrijden zonder rijbewijs een gevolg van die eerdere veroordeling, denk ik.
Oké. En wat verklaart hij dan letterlijk over die fatale dag dan voor Halina? Want het is een beetje een raar verhaal wat hij daar opdist.
Ja, hij zegt dat hij en Halina dat ze die middag hadden afgesproken. Het was zaterdag, ze moesten niet werken. Hij is op de middag bij haar langs gegaan. Hij had zelf een fles vodka mee. Zij had gekookt en hij zegt, ja, na het eten hebben wij de hele middag gepraat. We zaten elk in de zetel en we hebben gewoon de hele middag gepraat.
Nu, je zei dat die vorige vrouw dat die hem al verlaten had of dat die uit elkaar waren. Waren hij en Halina dan opnieuw een koppel of was dat zijn nieuwe liefde?
Ja, volgens hem niet. Nu, ze kennen elkaar al heel lang. Hij woont daar al sinds 2009. Zij woont daar al sinds 2006 of 2008, er vlak naast eigenlijk. Dus ze zijn al 10 jaar buren, ze kennen elkaar al 10 jaar, maar volgens hem hadden ze geen relatie.
En die Poolse buurman vertelt dan aan de politie dat hij een dag op bezoek was bij zijn buurvrouw en dat hij daar gewoon een hele dag heeft zitten babbelen of zo.
Ja, voilà, ze hebben de hele dag gepraat en dat duurt ongeveer tot een uur of zes. Tot Krzysztof Kwiatkowski, tot hij buikpijn krijgt, want hij heeft diabetes, hij weet het daaraan, hij krijgt buikpijn, hij wil naar huis. Maar Halina zou hem gezegd hebben, leg je maar een beetje in een zetel, doe een dutje, het zal wel overgaan. Ik zal ik ondertussen avondeten maken.
Dus hij was ziek en in slaap gevallen?
Ja, is in slaap gevallen. En hij vertelt dus dat hij is wakker geworden, dat het donker was in de kamer. En hij zag een silhouet op de grond liggen. Hij heeft eerst nog geroepen, Halina, wat is er gaande?
Mm.
Die silhouet, dat was inderdaad zijn buurvrouw. Hij heeft haar proberen recht te trekken bij de schouders. Maar toen zag hij die plas bloeds. En hij heeft dan in paniek naar een aantal andere Poolse mensen gebeld. En een van hen heeft dan de politie gewaarschuwd. Dat is dat telefoontje waardoor dat de politie naar het appartement trekt en ontdekt eigenlijk wat daar aan de hand is.
Blijft wel een vreemd verhaal als je het zo hoort. Ik kan me ook wel voorstellen of inbeelden dat de politie zich daar vragen bij stelt.
Uiteraard.
Wat me nog altijd niet duidelijk is, is waarom die dan ook... Toen hij gevonden werd door de politie, waarom hij een roze nachtkleed droeg.
Ja, hij heeft daar niet echt een uitleg voor. Hij zegt dat hij zelf niet beseft dat hij een roze slaapkleed aan had. later zegt hij, ja, ik ben onwel geworden rond 6 uur en ik begon toen ook heel hard te zweten. En Halina heeft toen mijn hemd, mijn grijs hemd, uitgetrokken en zij zou hem een wit t-shirt hebben gegeven. En ja, in dat verhaal moet dat wit t-shirt dan eigenlijk dat roze slaapkleed geweest zijn.
Dus Cedric, we zitten dus ja, in het centrum van Antwerpen waar de politie een lichaam van een dode vrouw aantreft in een appartement. Je hebt er net het verhaal geschetst van de Poolse buurman die meteen wordt opgepakt daar in de buurt. Maar kan je iets meer kwijt over het slachtoffer?
Wel, Halina Marciniak, zij is ook een Poolse vrouw. Ze komt ook uit Polen. Ze komt uit de stad Kosztynin. Daar werkte ze eigenlijk aanvankelijk als boekhoudster. Ze was getrouwd, had 2 zonen. Maar ze is eigenlijk al in 1996 naar Antwerpen gekomen. Alleen om hier te werken en dit keer als poetsvrouw. En met dat loon, met geld dat ze daarmee verdiende, onderhield ze haar gezin in Polen. Ze stuurt geld op naar Polen, naar haar gezin. En in de vakanties keerde ze terug om bij haar gezin te zijn. Uiteindelijk onderhield ze vooral haar kinderen daarmee, want haar Poolse echtgenoot is in 2009 al overleden. En ja, en ze heeft eigenlijk van 1996 tot aan haar dood onafgebroken gewerkt als poetsvrouw in Antwerpen. En het was haar plan om eigenlijk nog 2 jaar te werken. Dan zou ze 65 zijn. Dan zou ze op pensioen gaan en vergoed naar haar familie in Polen terugkeren.
Maar in plaats van ja, naar Polen, naar haar thuisland terug te keren, sterft ze in Antwerpen, wordt ze met mesteken aangetroffen op een appartement in het centrum van Antwerpen. Nu, ja, ik kan me voorstellen dat de politie, dat de speurders dan een heel grootschalig onderzoek beginnen om die feiten op te helderen.
Ja.
Hoe doen ze dat?
Wel, er wordt in de eerste plaats ingezet op forensisch wetenschappelijk onderzoek, zoals ze dat heten. Het hele appartement wordt eigenlijk ondersteboven gekeerd, want een getuige of een verdachte, die kan liegen natuurlijk, maar de plek van de misdaad zelf, dat spreekt altijd de waarheid.
En hoe beginnen ze daar dan concreet al?
Wel, eerst wordt Krzysztof Kwiatkowski naar een dokter gestuurd. Die wordt onderzocht om te zien of er op zijn lichaam ook sporen zijn te vinden natuurlijk van de misdaad. En die dokter constateert eigenlijk dat hij een verwonding heeft bovenop zijn hoofd. Daar heeft hij zelf ook geen uitleg voor.
Niet echt een verklaring.
Nee. En heel opmerkelijk ook, hoewel dat Kwiatkowski zegt dat hij een halve fles vodka gedronken heeft, is hij niet dronken.
Oké, niet dronken zijn, maar heeft de politie dan die fles niet teruggevonden op het appartement?
Jawel, die fles ligt dan nog en die is leeg. Maar natuurlijk, je kan niet zien aan die fles wie daarvan gedronken heeft of wie niet.
Dus dat zegt eigenlijk niks?
Nee.
Oké, en wat hebben ze dan nog gedaan?
Wel, er wordt natuurlijk een buurtonderzoek opgestart. Iedereen in de buurt wordt ondervraagd. Hebt u iets opgemerkt die bewuste avond? Maar bon, dat levert ook weinig op, want ofwel hebben de buren niks gehoord, ofwel waren ze niet thuis op het moment dat de feiten gebeurd zijn. De speurders onderzoeken het appartement ook zelf. En ze zien eigenlijk dat er geen sporen van inbraak zijn aan de deur. De deur is niet geforceerd. Er is
geen inbrekers.
De deur is niet ingebeukt. Nee, voilà. Nee,
dus de dader moet dan ofwel een sleutel hebben om binnen te geraken, of door Halina zelf zijn binnengelaten.
Ja, klopt.
Oké, en vinden ze nog bijzondere dingen dan in het appartement?
Well, Halina is ook niet beroofd om daarop verder te gaan, want haar handtas ligt daar nog. Daar steekt nog €130 in haar portefeuille. Mm-hmm. In het appartement vinden ze ook de kleren van Halina. Ze vinden ook een grijze mannensweter, een blauwe trainingsvest, een trainingsbroek ook. En als ze dan de camerabeelden uit de straat van eerder die dag bekijken, dan zien ze eigenlijk dat de kleren zijn waarmee dat Krzysztof Kwiatkowski het huis is binnengewandeld.
Ja, en hij heeft zich dan nog omgekleed in het appartement.
Ja.
Maar in het begin zei hij al dat hij het ook nog over een andere man had, dat hij meteen een andere man aanwees die de moord zou hebben gepleegd, namelijk haar eigen zoon.
Hij wijst eigenlijk naar de zoon van Halina. Zij heeft 2 zonen, 2 volwassen zonen, de 45-jarige Robert en de 41-jarige Premislav. Uh-huh. En vooral met die laatste, met die jongste, die nog in Polen woont, heeft ze een heel goede band. Haar zoon had bijvoorbeeld in Polen haar huis helemaal voor haar gerenoveerd. En dus na haar pensioen, als ze zou wegtrekken uit Antwerpen, zou ze in dat huis gaan wonen. Maar haar oudste zoon Robert, die in Nederland woont, is de band wat stroever. En het is eigenlijk op die zoon dat Kwiatkowski doelt als zij in zijn verhoor zegt, het zal haar zoon wel geweest zijn. Voilà. Maar de rol van die zoon die wordt onderzocht. En ja, de speurders kunnen eigenlijk niks vinden dat hem echt aan die moord linkt. Niks wijst erop dat hij die dag in het appartement is geweest.
Dus die man heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken?
Nee, het is een doodspoor.
Oké. Nu, we weten uit de meeste onderzoeken die hier aan bod komen van de politie, is dat Een heel belangrijk onderdeel van het onderzoek is het DNA-onderzoek. Ze gaan op zoek naar DNA-sporen op een plaatsdelict.
Ja, en dat is hier niet anders. Als we zeggen dat het hele appartement ondersteboven wordt gekeerd, dan zijn ze op zoek naar sporen, naar vingerafdrukken, maar vooral naar DNA natuurlijk. Mm-hmm. Dat zijn de mensen in witte pakken die er dan binnen en buiten ziet lopen. Het eerste waar ze nu naar kijken is natuurlijk het moordwapen, een mes. Dat wordt ook gewoon in het appartement aangetroffen. Ze onderzoeken het. Ze vinden een mengprofiel van DNA. Dat wil zeggen dat er verschillende DNA-sporen een beetje over elkaar lopen. En de conclusie van de wetenschappers die dat onderzoeken is dat ze heel sterk, dat is een formulering, heel sterk aannemen dat het DNA van Kwiatkowski daarin zit, daarbij zit. Maar ook op het slaapkleed dat hij aan heeft en op de kleren van Kwiatkowski zelf wordt bloed aangetroffen dat wellicht van Halina en van haar buurman afkomstig is.
Als zijn DNA vermoedelijk op het mes wordt aangetroffen en er liggen, ja, er zijn bloedspatten op zijn kleren, dat brengt hem natuurlijk wel in een lastig parket, denk ik dan. Aan de andere kant, ja, misschien heeft hij gewoon het mes aangeraakt, of het lichaam aangeraakt, na haar dood, dat kan ook.
Ja, voilà, want hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij haar na haar dood aan haar schouders heeft terechtgetrokken. Ze lag toen in die plas bloed, dat zou een uitleg kunnen zijn. Alleen, ook onder de vingernagels van Halina wordt DNA aangetroffen van haar buurman. En dat betekent allicht dat ze zich tijdens de aanval verweerd heeft, dat ze Kwiatkowski gekrapt heeft en zo zijn DNA heeft opgepikt.
En wat heeft hij erop te zeggen als hij met die vaststellingen wordt geconfronteerd?
Weinig. Hij zegt dat de wetenschappers zich wellicht vergissen en hij houdt vol dat hij niks met de dood van zijn buurvrouw te maken heeft. Hij lag te slapen.
Oké, Cedric, nu maandag start het assiseproces tegen Krzysztof Kwiatkowski. Hij wordt vervolgd, hij wordt beschuldigd van de dood op Halina. Mm-hmm. Maar als ik het goed begrijp, ontkent hij wel nog steeds tot op vandaag dat hij haar bewust om het leven heeft gebracht.
Ja, dat klopt. Hij komt ook voor de assisejury op beschuldiging van doodslag. Dus hij wordt niet vervolgd voor moord. Dat betekent dat het gerecht denkt dat hij haar niet met voorbedachte raden heeft om het leven gebracht. Dus dat het in een... ja, in een opwelling is gebeurd.
In een opwelling, maar wel met de intentie om haar te doden.
Ja.
Nu, parket of het Openbaar Ministerie moet dan wel toch ook een idee hebben over een motief.
Ja, wat het motief is, dat is eigenlijk nog niet naar voren gekomen. Daar heeft het parket zich denk ik ook nog niet over uitgesproken. Het Openbaar Ministerie zal tijdens het proces allicht daar wat verduidelijking boe moeten geven, of een these moeten over ontwikkelen, over wat zij denken dat er die bewuste zaterdagmiddag gebeurd is. Maar ik vermoed, aangezien dat de beide personen... ontkleed waren, dat ze naakt waren, dat het toch in de amoureuze sfeer gezocht moet worden, dat die twee wel degelijk een relatie hadden en dat er een ruzie die avond uit de hand is gelopen. Want uit het onderzoek is trouwens gebleken dat Halina in mei 2020, dat is 7 maanden ongeveer, voor haar dood, ook al eens naar de politie had gebeld, omdat Kwiatkowski haar mishandeld had. Hij had haar geprobeerd op te wurgen en
okay.
In de marge van die verhoren is toen ook wel naar buiten gekomen dat ze een relatie hadden.
Oké, en wie zijn de advocaten op dit assiseproces?
Wel, hij heeft 2 advocaten. Dat is Bart Fosters en Janur Rimis. Dat zijn zijn 2 advocaten.
Bekende naam, Bart Fosters?
Absoluut. Zal vaak genoemd worden.
Ja, ik denk aan hetzelfde nu.
Aan Freddy Orion,
uiteraard. Ja, absoluut.
Als de advocaat van Freddy Orion. Maar natuurlijk, sindsdien al zeer veel assisezaken gepleit. Ook de burgerlijke partij, de familie van Halina, heeft een advocaat onder de arm genomen. Dat is Xavier Potvin. De openbaar aanklager in deze, dat is Ken Witpas.
Ook een bekende naam.
Hem kennen we onder meer als aanklager van de assisezaak over de moord op Ronald van der Rijken in 2021 in Tongeren. Of van het proces over de dood van politieman Amaury Del Rey, ook al in Tongeren. Mm-hmm. Of van het assiseproces tegen Marcelo Witt in Antwerpen in november vorig jaar in Antwerpen.
Heel wat zaken op de teller dus.
Voilà.
En de voorzitter?
Dat is in Antwerpen, zoals vaak, Dirk Thijs.
Oké, Cedric, dan zijn we weer helemaal mee met deze zaak, met deze nieuwe assisezaak die start. Bedankt om dit allemaal te komen toelichten in deze studio.
Graag gedaan, Mark.
En volgende week zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliffman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Lore Allegaert.